dan geef ik je vandaag drie redenen om hem te volgen. En drie redenen die jou ook blij gaan maken. En dat is een boodschap voor iedereen. Dat is een boodschap voor mensen die zeggen, ja, ik weet niet zo goed wat ik van God en van Jezus moet denken. Misschien ben je tiener en kijk je op dit moment of later en je denkt, ja, ik heb het wel gehoord van mijn ouders, maar ik weet het eigenlijk niet zo goed. Wie is God? Wie is Jezus? Wat merk ik van hem? Nou, dan is dit echt iets voor jou. Maar ook als je al heel lang in de kerk komt, als je al heel lang christen bent, denk niet, ja, dat weet ik al. Nee, dit is echt waar het om draait. En ook als je wat ouder bent dan een tiener en je bent op zoek. Vandaag ga ik je drie redenen geven waarom je blij kunt worden van het volgen van Jezus. En de komende weken hoop ik dat ook nog met andere Bijbelgedeelten te doen. Sowieso nog een keertje met Lucas 4. Want er staat te veel in voor één dienst. Maar ook met andere gedeelten. Ik wil je laten zien hoe ongelooflijk belangrijk het is dat wij Jezus Christus centraal stellen. Want alles draait om hem. Hij is de schepper. Hij is het centrum van ons bestaan. Hij is het hoofd van de kerk. Het hoofd van zijn lichaam. En we kunnen niet zonder hem. En dat is niet een eenmalig iets. Nee, dat is iets voor ons hele leven. Nou, vandaag begin van een nieuw kerkelijk seizoen. En ik heb de gewoonte om dan echt ook te preken over de kern. En niet alleen de kern van ons geloof, maar ook de kern van ons kerk zijn. Waarom zijn wij eigenlijk kerk op aarde? Waarom zouden we dat doen? Waarom zouden we dat zijn? Dus vandaag, waarom kun je blij worden van Jezus? Zelfs in een tijd van corona, in een tijd van afzien van allerlei maatregelen en angst misschien ook wel. En bezorgdheid over wat het voor jou persoonlijk kan betekenen. En daarom is het thema vanmorgen, het wordt weer een aangenaam jaar. Het wordt weer een aangenaam jaar. Oké, drie redenen om hem te volgen. En die gaan we ontdekken in Lucas 4, vers 14 tot en met 21. Ik ga daar een beetje abrupt in stoppen in hoofdstuk 14, of in hoofdstuk 4, vers 21. Volgende week wil ik het vervolg behandelen. Eerst even iets over de context. Je hebt dat ook kunnen zien in het kindermoment net. Jezus staat hier aan het begin van zijn werk op aarde, van de 3 jaar dat hij rond zal trekken door Israël en het goede nieuws van het koninkrijk van God zal verkondigen. Hij is net gedoopt door Johannes in de Jordaan. Hij heeft de Heilige Geest van God ontvangen. Die kwam als in de gedaante van een duif op hem. En er kwam een stem uit de hemel die zei, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Sleutelwoord bij God, vreugde. En Jezus die gaat dan naar Galilea, naar inderdaad de plek waar hij is opgegroeid. En daar doet hij allerlei wonderen in die streek. En dat verhaal gaat rond. Ja, er is nou iemand hier en die maakt dat blinden weer kunnen zien. Die geneest melaatse. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt, maar het is heel bijzonder. En ook in zijn dorp waar hij gewoond heeft, waar hij opgegroeid is, daar horen ze dat. En daar kijken ze uit naar zijn komst. En dan komt hij. En daar pakken wij de draad op in hoofdstuk 4 in Nazareth. Ik moet er ook nog bij zeggen, niet onbelangrijk. Na die doop met de Heilige Geest in de rivier de Jordaan is Jezus door diezelfde Heilige Geest naar de woestijn geleid om daar 40 dagen verzocht te worden door de Satan. Verzocht, dat is dat je op de proef gesteld wordt met het doel van de Satan om jou van God weg te halen. En Jezus slaagt in de kracht van de Heilige Geest voor die proef. Hij vast 40 dagen lang. Ongelooflijk. En hij wint. Hij doorstaat deze beproeving, deze verzoeking. En dan staat er zo mooi, en daar pakken we het dus op in Lucas 4. Ik lees even één vers erbij wat niet gebeamd wordt. Vervuld van de Heilige Geest, dat is hoofdstuk 4 vers 1. Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. En geleid door de Geest zwierf hij 40 dagen rond in de woestijn. Nou, dat heb ik je verteld. En dan hoofdstuk 4 vers 14. Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Hij heeft de verzoeking doorstaan en nu is hij gesterkt door de Geest, vervuld met de Heilige Geest. Hij kan aan zijn werk gaan beginnen, want zonder Gods Geest ben je bezig in eigen kracht en kun je niet aan het werk van God beginnen. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagoge en werd door allen geprezen. En zo kwam hij ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. daar wordt mee bedoeld, het was zijn gewoonte om niet alleen op Sabbat naar de synagoge te gaan, maar nu zijn bediening begonnen is, gaat hij ook doelbewust elke zaterdag, elke Shabbat naar de synagoge om daar onderwijs te geven. Want hij zoekt eerst zijn eigen volk op. En toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: de geest van de Heer rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden en om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Het wordt weer een aangenaam jaar. Oh ja? En corona dan? En mijn bezorgdheid daarover? Hoe het met mijn gezondheid zal gaan? Of dat van mijn geliefde? En heb ik straks nog wel werk? Bestaat mijn bedrijf überhaupt nog wel? En hoe moet ik, als ik verantwoordelijk ben voor al mijn personeel, hoe moet ik hen straks nog betalen? Hoezo? Aangenaam jaar. En weet je wel hoeveel onvrede ik heb en hoeveel boosheid en hoeveel zorg. Weet je dat ik ziek ben, dat ik ernstig ziek ben? Hoe kun je dan zeggen, het wordt weer een aangename jaar? Ja, misschien voor jou, maar ik zie het anders. En wat verder weg, je hebt toch ook wel die eindeloze stroom vluchtelingen gezien, hè? We hadden al economische vluchtelingen, zo dat al bestaat. We hadden politieke vluchtelingen. We hadden vluchtelingen vanwege het uiten van hun geloof. En er komen nu ook steeds meer klimaatvluchtelingen, omdat het letterlijk de grond te heet wordt onder hun voeten. Je kent toch wel die eindeloze stroom en die eindeloos volle kampen op Lesbos en al die andere plekken. Hoezo een aangenaam jaar? Toch wel. Toch wel. Waarom? Nou, ik heb je beloofd om 3 redenen te geven, maar ik wil je eerst iets meer vertellen over de context, de setting van Lucas 4 en Jesaja 61, waar je net het over had in het kinderfilmpje. Want die is ontzettend belangrijk om dit gedeelte volledig tot je door te laten dringen. Jezus verwijst in vers 19 naar het genadejaar van de Heer. Zo staat het in onze vertaling. En dat is op zich prima vertaald. Dat doe ik altijd. Ik leg dan allerlei vertalingen naast elkaar en ik ga kijken wat er in de grondtekst staat en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. En het viel me op dat daar een woordje staat, dat is aangenaam. Dektoon in het Grieks. Dat staat er letterlijk. Het aangename jaar van de Heer. Vind je dus ook in veel Bijbelvertalingen. En ik vond het toch wel een mooi woord om bij stil te staan. Want toen ik in dat Griekse woordenboek ging kijken, bij aangenaam, bij dektoon, zag ik aangenaam, welkom. Zoals wij wel eens, misschien hoor je dat nog wel eens iemand zeggen als je je voorstelt, aangenaam. Ik ben dus ook welkom. Maar een derde betekenis is dat je het aan wil nemen. Dat je blij bent met iets of iemand die zich aan jou voorstelt of die jou wil ontvangen. Dus die elementen zitten er allemaal in dat genadejaar, in dat aangename jaar van God. En Jezus die komt, en dat is dus de context van Jesaja 61, waar het volk Israël zo lang naar uit had gezien. Jezus die komt aan zijn eigen volk vertellen: hé, dat jaar waar Jesaja het over had, dat is aangebroken nu. Dat aangename jaar van God, dat is aangebroken. Jullie hebben niet voor niets gehoord dat ik in de buurt hier allemaal wonderen heb gedaan. En nu kom ik het je ook vertellen met woorden van God. Dat jaar is aangebroken. Het aangename jaar van de Heer. En ik ben die boodschapper, die heraut van dat jubeljaar. En ik ben degene die door God gezonden is en gezalfd is. Hè. Gezalfd, dat werd je gedaan voor een speciale taak. De Zoon van God wordt gezalfd om de gezondene te zijn. Die naar zijn volk gaat vertellen, rondgaat om te vertellen dat het Koninkrijk van God is aangebroken. En die tegen zijn mensen zegt, ga en vertel dat de hele wereld door. En dat hebben ze gedaan en dat gaat nog steeds door. Nou, jubeljaar, ik zei het al eventjes zo tussen neus en lippen door, dat is weer een centraal thema een van de thema's in Jesaja 61. En voor wie dat nog eens na wil lezen, dan moet je ook Leviticus 25 erbij pakken. heel kort, een jubeljaar, dat was een instelling van God. Na 7 keer 7 jaar, dus na 49 jaar, had God tegen zijn volk gezegd, in dat 50ste jaar moet je alle slaven vrijlaten. En alle schulden die een ander bij jou heeft, die moet je kwijtschelden. Dat is behoorlijk revolutionair. En de aanwijzingen zijn dat dat ook bijna nooit gebeurd is. En in ieder geval niet op grote schaal, want dat vraagt nogal wat. Slaven waren zelfs een deel van hoe de economie toen georganiseerd werd. En schulden, ja, zomaar schulden kwijtschelden. Je kunt je voorstellen wat er gebeurde, dat als mensen van jou geld wilden lenen en jij dacht, ja, wacht even, over 2 jaar is het jubeljaar. Nee, ik leen jou even niks. Want dan wist je al, ik ben mijn geld straks kwijt. Weet je, dat soort dingen. Dus dit is zo radicaal. Jezus is radicaal, maar dat zie je dus al de hele Bijbel door. God is radicaal in het kwijtschelden van schulden en in het vrijlaten van mensen. Dat is een van de motieven in Jesaja 61. En nu komt Jezus en die zegt, dat jubeljaar waar Jesaja al naar verwees, dat is begonnen. Dat begint nu bij mij. Ik kondig het niet alleen aan, het begint ook nu. Voor je ogen, voor je oren staat er ook letterlijk. Het begint nu. En dat jaar, dat is niet 1 jaar, zoals het bedoeld was in het Oude Testament. Nee, dat is een periode. Het jubeljaar van God, dat Jezus is komen aankondigen en komen brengen, dat is begonnen op het moment dat Jezus gedoopt werd in de Jordaan. En dat gaat door tot het moment dat Jezus terug zal komen op aarde. En al die tijd is het aangename jaar van God. Het jaar waarin God zegt, ik ben gekomen om je vrij te laten. Ik ben gekomen om je schulden kwijt te schelden. Ik ben gekomen om je echt mens te maken en om je weer in relatie met mij te brengen. Dat is het aangename jaar van God. Nou, begint het al te werken? Begrijp je al waarom ik dit heel graag hier vanmorgen wil vertellen aan het begin van het nieuw seizoen? Het aangename jaar van de Heer. Dus dat is de belofte van Jezus. Het is begonnen. En we weten allemaal, tenminste, als we het niet weten vanuit de Bijbel, dan zien we het ook in de praktijk. De definitieve vervulling, die laat nog op zich wachten. Ik noemde net al allerlei dingen die niet goed gaan in deze wereld. Wij wachten nog op die vervulling. Maar nu, vandaag. Want natuurlijk, het is fijn om perspectief te hebben. En dat moeten we ook elkaar blijven voorhouden. Maar vandaag, waarom zou je nou vandaag voor Jezus kiezen? Waarom zou je hem vandaag willen volgen? Waarom is het nou zo belangrijk? Waarom draait deze kerk om Jezus Christus? En om niets en niemand anders? Nou, ik ga je die 3 redenen geven. Het eerste is, hij brengt aan armen het goede nieuws. Nou, ik zal je niet verder te veel vermoeien met vertaaldingetjes, maar er zitten een beetje rare dingen in als je verschillende vertalingen naast elkaar legt en ook als je Jesaja 61 ernaast legt. Jezus laat zelfs, en dat is echt voor wie zin heeft om er nog zelf wat studie naar te doen, Jezus laat ook 1 gedeelte uit Jesaja 61 weg. Dat gaat over het oordeel van God. Heel opmerkelijk. Ik heb daar wel een verklaring voor, maar die ga ik je nu niet geven. Maar Jezus pakt nu dat stuk eruit van dat goede nieuws van God. En dat vertelt hij aan de mensen. En hij zegt, ik ben gekomen om aan armen het goede nieuws te brengen. Dat is tweeledig. Dat zijn armen in de letterlijke zin van het woord. Dus gewoon, geen luizen om dood te drukken. En daar had je er heel wat van toen in Israël. En Jezus zegt, dit gaat voorbij. Ik kom jullie nu vertellen dat aan jullie armoede een einde gaat komen. Misschien niet in dit leven, maar je zult uiteindelijk beloond worden. Dat is de materiële kant van Jezus' boodschap. De geestelijke kant is dat je arm van geest kunt zijn of moet zijn. En dat zie je dus in verschillende vertalingen terug. Verbrokenen van hart, verbrijzelden van geest en allerlei varianten. En ook, en die vond ik ook wel heel erg mooi, en die is ook heel letterlijk, gebrokenen van hart. En ik zat er een beetje op de kou. Ik dacht, ja, wanneer ben je nou gebroken van hart? Ja, als je liefdesverdriet hebt, toch? Dan heb je gebroken hart, zeggen wij. En ik dacht, ja, eigenlijk is dat ook wel gewoon een hele treffende vertaling. Want Als wij zonder God leven, dan breken wij Gods hart. Maar ook ons eigen hart. Want we missen de vervulling met Gods geest in ons. Dus dat gebroken hart, dat is iets wat je op een gegeven moment mag en moet gaan beseffen van ik leef met een gebroken hart. Ik leef eigenlijk zonder God. Dat kan ook als je al heel lang in de kerk komt, kun je ook zonder God leven. Ik leef eigenlijk zonder God. Ja, ik ga wel naar de kerk en ik doe wel de dingen die daarbij horen, maar ik heb eigenlijk een gebroken hart. Nou, Jezus zegt, ik ben gekomen voor al die mensen met een gebroken hart. En ik ben gekomen om dat hart te herstellen, om die relatie te herstellen. Jij, ik, het is belangrijk dat wij op dat punt komen waar we zeggen, ja, ik heb dat inderdaad nodig. Ik besef dat ik arm ben. En ik hoop voor je dat het dan niet in de materiële zin is, maar dat je wel ontdekt dat je dat in geestelijke zin kunt zijn. En dat hij je rijk wil maken. En mijn vraag aan jou vandaag is, als Jezus dat nu tegen jou roept of aan je fluistert, is dat aangenaam? Is hij welkom? Wil je dat aannemen? Dus 1. Ik ben gekomen voor armen van geest, voor gebrokenen van hart, om hun hart weer te verbinden. Het tweede is, ik ben gekomen om gevangenen vrij te laten. Om schulden kwijt te schelden. Ik zag een artikeltje van de week. Ik moet even spieken hoe die beste mevrouw ook weer heet. Alice Marie Johnson. Misschien heb je het gelezen. Ze had allerlei misdaden gepleegd. Iets met heroïne, geloof ik. Had levenslang gekregen. Is door bemiddeling van, ik weet niet meer wie, een van de Kardashians, geloof ik, is vervroegd vrijgekomen na 20 jaar. En nu heeft Donald Trump haar ook haar schuld kwijtgescholden. Nou, je kunt van alles vinden van deze motieven. Maar Trump heeft deze zwarte vrouw, die eerlijk en open is over haar schuld en over wat ze gedaan heeft en die daar spijt van heeft, haar schuld kwijtgescholden. En de blijdschap en de ontroering die je zag op haar gezicht, dat ze niet alleen vervroegd vrij was, maar dat iemand ook tegen haar had gezegd, jouw schuld is weg. En nogmaals, focus even op haar, want ons beeld is natuurlijk aardig vertroebeld als het gaat om degene die het haar gaf. Maar focus even op haar. En bedenk dan dat God dat tegen jou zegt. En zegt, ja, het is terecht dat je niet met mij kunt leven. Maar hé, ik scheld het je kwijt. Ik laat je niet alleen vervroegd vrij, ik scheld het je ook kwijt. En mijn vraag is, als Jezus vandaag jou wil bevrijden van je te grote ego, van je egoïsme. En wees eerlijk mensen, dat hebben we allemaal. Als Jezus je vandaag wil bevrijden van je zorgen, van je angsten die je zo in de greep kunnen hebben. Van alles wat je bezighoudt, van je boosheid, van je onvrede. Van alles waar je druk om maakt over wat er in de wereld gebeurt. Van alles wat je vasthoudt. Alles waar je verslaafd aan bent. Alles wat in de plaats van God komt. Als Jezus vandaag tegen jou zegt, ik ben gekomen om jou vrij te maken en om jouw schulden kwijt te schelden. Vind je dat dan aangenaam? Is hij welkom? Neem je het aan? Het derde is, ik ben gekomen om blinden het herstel van zicht te geven. En opnieuw, dit is letterlijk, materieel en geestelijk. Jezus zegt, ik ben gekomen om te genezen. Mensen die blind zijn zullen weer zien. Mensen die melaat zijn zullen weer een gezonde huid hebben. Ik ben gekomen om alle gebrek en alle ziekte te genezen. En is het niet nu, dan is het in de eeuwigheid. Maar er zal gezondheid zijn. We zullen heel worden. We zullen God shalom kennen. Maar het is ook voor nu. Want ik ben gekomen om je nu van je geestelijke blindheid te verlossen. Ik ben gekomen om je geestelijke ogen te lezen, zou ik willen zeggen. Jezus wil je ogen openen voor zijn werkelijkheid. Voor de werkelijkheid van het koninkrijk. Voor de werkelijkheid van het volle leven met de Heilige Geest. Je gaat meer van God begrijpen, meer van Jezus, meer van de Heilige Geest, meer van het Koninkrijk. En het gaat je leven kleuren. En dag na dag ga je groeien in geloof en in vertrouwen. En let op, dit is niet een eenmalig iets. Zo van, ik heb een bekeringsmoment gehad en ik heb Jezus gezien en ik geef me over. Dat is hartstikke belangrijk. Als je het niet gedaan hebt, ik kan je echt van harte aanmoedigen. Maar het is iets dat heel je leven doorgaat. Dat je steeds meer gaat zien, steeds meer met geestelijke ogen gaat kijken naar de werkelijkheid. Niet naar de werkelijkheid die voor ogen is, maar naar de geestelijke werkelijkheid. En als Jezus dat vandaag aan jou wil geven, jou wil verlossen van geestelijke blindheid, dat is mijn vraag aan jou. Vind je dat aangenaam? Is hij welkom? Wil je het aannemen? Jezus werd arm voor jou. Jezus werd zelf een slaaf, een dienaar, een doulos staat er in het Grieks, om ons te dienen, om ons vrij te maken, om onze schuld te betalen, om onze schuld kwijt te schelden. Alles heeft Jezus afgelegd, zodat jij en ik het volle leven, het echte leven van God zouden kennen en zouden proeven elke dag. Nou, die drie punten samen, hè, dat hij het goede nieuws brengt, dat hij gebrokenen van hart herstelt, dat hij schulden kwijtscheldt en mensen vrijzet. En dat hij blinden het gezicht geeft, ook in geestelijk opzicht. Die drie dingen samen, dat is het aangename jaar van de Heer. En ik zou geen mooier begin weten deze morgen en dit seizoen. Om te zeggen, ja, dit is het aangename jaar van de Heer. Dat nog steeds doorgaat. En daarom durf ik te zeggen, het wordt weer een aangename jaar. En dat is dus goed nieuws als je dit nog niet wist. Maar het is ook goed nieuws als je het dacht wel te weten. En we moeten dat elkaar blijven voorhouden. Ik denk met ontroering en dankbaarheid terug aan de laatste dienst van het seizoen op 12 juli. Toen je kunt hem nog terugvinden op YouTube als je hem niet gezien hebt. Toen we getuigenissen hoorden van mensen die zeggen, ja, er is van alles misgegaan in mijn leven en ik ga door diepe dalen. Maar joh, God is zo goed. En Jezus heeft me zo in de ruimte en in de vrijheid gezet. En ik kan het leven aan door zijn kracht. Ook al zijn de omstandigheden heel bar en boos. Laten we elkaar dat blijven voorhouden. Het is het aangename jaar van de Heer. Het is een jaar vol vreugde. Ondanks je omstandigheden. Want wat er ook op jou en mij afkomt, dit komende seizoen, dankzij Jezus, wordt het weer een aangename jaar. Is het nog steeds een aangename jaar? Want God is trouw. En zijn koninkrijk breekt baan met kracht.
Heer, uw koninkrijk breekt baan met kracht. Heel de aarde ziet uw grote macht. De bergen wankelen, storten in de zee. Engelen juichen met ons mee. Doven horen, lammen lopen. Door uw kracht gaan kerken open. Eeuwen leven door uw woord. Het evangelie wordt gehoord. Uw heerlijkheid duurt tot in eeuwigheid. Uw koninkrijk breekt baan met kracht. Heel de aarde ziet uw grote macht. De zieken helen, blinden krijgen zicht. Leven verder in uw licht. Jezus Christus, Heer der Heren. Heel de aard zal u vereren. U de koning van Telan.
We gaan met elkaar het heilige avondmaal vieren. En het is heilig omdat het door God ingesteld is en omdat het ons wil heiligen, onze levens wil vernieuwen en ons wil laten proeven van Gods goedheid. Tastbaar, proefbaar. zodat we hoop vatten en moed krijgen als het in ons ontbreekt. We hebben dat uiteraard coronaproef georganiseerd, dus hier in de kerk heeft iedereen van tevoren al een klein bekertje met druivensap meegenomen van achter uit de hal en ook een stukje van het brood om straks te nemen. En hier voorin zal ik dit breken. En als je deel uitmaakt van deze gemeente, dan heb je de aankondiging gekregen en ook de mogelijkheid gehad om dit thuis alvast klaar te zetten. Als je nou dat niet wist, maar wel deze dienst meebeleeft en denkt, ja, ik zou eigenlijk dat ook wel willen. Als jij tegen mij zegt dat dit het aangename jaar van de Heer is en dat Jezus mij vrij wil maken en mijn schuld kwijt wil schelden en mijn geestelijke ogen wil openen, ja, dan wil ik het wel meevieren. Nou, dan pak je gewoon iets anders dan druivensap en dan schenk je dat in. En dan pak je een stukje brood of een koekje. Want weet je, het gaat niet om de dingen. Het gaat om degene die het je geeft. En dat is Jezus zelf. We lezen uit 1 Korinthe 11 de instellingswoorden van het avondmaal van de apostel Paulus, die hij van God heeft gekregen. En hij zegt daar, want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Het brood dat we breken staat voor verbondenheid met het lichaam van Christus. Zoals dit brood verbroken is, zo is zijn lichaam verbroken om ons heel te maken. Hij werd slaaf, zodat wij vrij zouden zijn. Hij betaalde onze schuld, zodat wij schuldeloos zouden zijn. Vrije mensen, levend in de glorie van God. Dus als je dit eet, denk er dan aan. Geloof het en vertrouw erop dat Jezus zich gaf voor jou. De beker van de dankzegging, waarvoor wij onze Heer zielsdankbaar zijn, is niets minder dan verbonden zijn met het bloed van Christus. Zoals deze wijn vloeit, zo heeft zijn bloed gevloeid, zodat jij heel zou worden. Zodat jij de woorden van de Vader zou horen, die zegt, je bent mijn geliefde zoon, je bent mijn geliefde dochter. En ik wil dat je altijd bij mij bent. Ik wil dat je het volle leven smaakt. Dus denk eraan, als je dit drinkt, dat er niets meer tussen God en jou in staat, dankzij Jezus. Je bent vrij. Je schuld is weg. Je ontvangt een nieuw leven. Laten we thuis hardop of hier in de stilte het volgende lied biddend meezingen. Wie zal ons voeden? Het brood met ons breken.
Stil in Christus.
Christus alleen is het brood van het leven. Breek het voor ieder, deelt het om niet. Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede, Christus, Hij alleen. Wie zal ons laven de dorst van ons nemen? Waar is geen droogte, geen pijn of verlies? In Christus alleen is het water des levens, reikt ons de beker, geeft het om niet. Gevonden de zin van bestaan. In Christus alleen is de waarheid gegeven. Weg tot de Vader, weg om te gaan. Zijn de vruchten die nooit meer vergaan. In Christus alleen zullen ranken volgroeien, vruchten van vrede, recht.